Voor je begint met luisteren, eerst even dit. Ik ben Bas van Werf en ik maak samen met Carlo Brandsen BNR's Petrolheads. Een podcast over alles wat verbrandingsmotoren heeft en vierwielen. Misschien vind je dat interessant. Je vindt BNR Petrolheads op www.bnr.nl/petrolheads en op alle bekende podcastplatforms.
Dit is De Beste Stuurlui, de opiniepodcast van BNR. Voor wie dringend op zoek is naar een mening, hardop tegen programma's wil praten of alle kanten van de zaak wil horen. De beste stuurlui van deze week, Constantijn Roelofs.
Het klimaatprobleem moet geen emotioneel stokpaardje worden van links, maar moet een breed gedragen probleem worden.
Diewertje Kuipers.
Beetje uitgelanceerde PvdA'ers die geen kamermeerderheid kunnen krijgen, gaan nu een beetje in Brussel de boel op stel te zetten, proef ik erin.
En Marijn Oude-Amsen.
Aan het einde van die regeringsperiode zijn al je kiezers boos, omdat je veel te weinig hebt geboden.
De ergernis van Constantijn.
Ja, mijn irritatie deze week gaat over Europa en ook precies over de impopulaire besluitvorming in Brussel en het impopulaire Brusselse proces. En dit keer over de Green Deal, over het klimaatplan dat klimaatpaus Frans Timmermans heeft gepresenteerd. Opgesteld door zijn rechterhand en oude PvdA-bekende Diederik Samson. Aan de ene kant is het natuurlijk heel opmerkelijk dat twee politici uit de donkerste dagen van de PvdA ineens een niveautje hoger wel alle plannen mogen doorvoeren waar ze in Nederland geen democratisch mandaat voor hebben. En aan de andere kant zit mij een beetje dwars dat in die hele klimaatdiscussie, wat eigenlijk een technische discussie is, het voornamelijk gaat over de hele morele dimensie van en de morele plicht om de ijsbeertjes te redden. En dat daar een soort moderne klimaatheiligen als Diederik Samson, als Greta Thunberg en voor de oudere luisteraars onder ons Al Gore de boventoon invoeren. En voor mij mag het meer over de techniek gaan en minder over de morele dimensie.
Ja, ik snap dat hele verhaal niet, zeg maar. Want het gaat dus om een enorm technisch gebeuren natuurlijk, die hele Europese Green Deal. Het gaat allemaal over allerlei maatregelen. Maar ja, dat is natuurlijk bureaucratisch, dus saai. Dus er wordt een breder verhaal aangeplakt. Maar ja, dat is gewoon marketing. He, dus in die zin kun je ook stellen dat de Europese Green Deal er wordt een groen labeltje geplakt op allerlei geldstromen die er al zijn. En verder is het niet een heel erg ambitieuze agenda. Dat wordt wel zo gedaan alsof dat is. En alsof dat een nieuwe legitimatie is voor het Europese project. Maar dat is in zeer beperkte mate zo.
Nou ja, wat mij voornamelijk om te doen is dat het onder de academici en de journalisten en een beetje de bourgeoisie is het heel hip om tegenwoordig heel groen te zijn. En vanuit een soort bijna religieuze ervaring. Als je kijkt naar al die klimaathappenings van gymnasiumscholieren die bordjes gaan ophouden. Als je kijkt naar wat voor hagiografische termen Greta Thunberg wordt gepresenteerd in de media. Terwijl de gewone normale burger heeft niet dat fanatieke of activistische in zich wat op zo'n bewondering kan rekenen in die kringen. En daarom denk ik dat er heel veel weerstand is. En bijvoorbeeld mensen als Baudet en Wilders die heel erg op dat klimaatbeleid kunnen hakken, omdat het wordt gepresenteerd als een hobby van de elite. Terwijl ik denk, ja, weet je, de gewone burger die wil best minder voor zijn energie betalen en wil best betere gloeilampen en best gezondere lucht. Alleen niet als het moet omdat ze dat een hobby van de elite is, maar omdat het hun dagelijks leven beter maakt. En ik denk dat daar die focus op moet liggen en niet dus op dat abstracte redden van de wereld. Zoals zo'n Extinction Rebellion. Hè? Ook weer zo'n actiegroep die enorm veel aandacht krijgt. Terwijl dat gewoon, ja.
Wat is er abstract aan het redden van de wereld?
Intens abstract. Ja, ik denk dat hier. Ik snap inderdaad denk ik wel het punt dat Constantijn wil maken, maar er lopen inderdaad een paar dingen door elkaar. Hè. Het is natuurlijk aan de ene kant de kritiek van een beetje uitgelanceerde PvdA'ers die geen kamermeerderheid kunnen krijgen, gaan nu een beetje in Brussel de boel op stel te zetten, proef ik erin. Maar ik denk dat de kern hierin zit, en dat is wel iets waar ik me deels in kan vinden, is dat je ziet dat binnen de cultuur van beleidsbepalers, waar deels ook de academische wereld aardig bij overlapt, dat daar een zeker narratief is ontstaan wat voor hunzelf heel erg logisch is. En dat ze denken dat voor iedereen zo telt. Hè. Iedereen wil toch groen zijn, iedereen wil dat toch ook wel. Terwijl aan de andere kant, wat jij ook zegt, van het gaat er ook niet om dat burgers helemaal onwelwillend zijn, maar die hebben niet zoveel op met dat hagiografische geleuten eromheen, waarbij alles heel erg groots wordt opgetuigd. En het grootste morele. Want ja, mensen houden niet van om de les gelezen te worden. Ik denk, ik weet niet of dat misschien is wat je bedoelt.
Deels, ja.
Maar ja, dat zijn denk ik wel twee verschillende dingen. Dat is in hoeverre je iets kan laten matchen op de publieke opinie. En in hoeverre het echt gewoon democratische.
Ja, volgens mij is dit wel echt een soort van lachspiegel van de werkelijkheid, hoor. Want ik bedoel, er is een vrij harde wetenschappelijke consensus dat klimaatverandering een serieuze bedreiging is van de leefwereld. Nou, op langere termijn wel. Ja,
maar dat zit volgens mij hier niet de derde discussie.
Nee, dat is helemaal niet.
Moeten we wel echt verhelderen.
Nee. Maar ja. daar is dus gewoon dus er is beleid dat erop gericht is om daar iets aan te doen. Dat beleid is volgens de klimaatwetenschap veel te bescheiden om echt een deukje in een pakje boter te slaan. Dan gaan we zeggen dat de voorstanders van het beleid, dat zijn fundamentalisten, klimaatpauze.
Nee, dat is
de meeste niet. Alleen de mensen die in het.
Ja, maar dat, ik bedoel, als we het over een Diederik Samsom hebben of een andere PvdA'er. Maar dit, ik bedoel, zij doen eigenlijk iets heel bescheidens. En als we gaan kijken wat er daadwerkelijk nodig is om die klimaatdoelen te halen, dan heb je nog een veel, veel grotere beleidsaanpak nodig. Dus het gekke wat ik. En je ziet tegelijkertijd dat oliebedrijven nog steeds bezig zijn om allerlei nieuwe oliebonnen aan te boren. En dus we gaan gewoon door met waar we al mee bezig waren. En er zijn de mensen die dus voor verandering roepen. Dat zijn de gekkies. De mensen die daar tegenin gaan, dat zijn gewoon. Zijn gewoon realisten die het geluid van de boze burger vertegenwoordigen.
Nu maak je zelf een verwijt als een lachspiegel te maken om vervolgens in plaats van een brede lachspiegel een hele lange lachspiegel neer te zetten. Ik denk dat niet echt de discussie vooruit helpt. Ik denk, waar het hier om gaat is van er is hier denk ik aan tafel totaal geen discussie over het feit of het een probleem is. Er wordt hier ook wetenschappelijke consensus, feiten worden totaal niet in twijfel getrokken. De noodzaak van beleid wordt hier volgens mij ook door niemand in twijfel getrokken. En ook in mate van of dat beleid noodzakelijk is of niet. Waar het hier om gaat, is dat beleid wat hier wordt gepresenteerd.
De urgentie wordt wel degelijk in twijfel getrokken.
Nee, de mate waarop het wordt gepresenteerd aan de burger toe, als een soort van reden van als we nu niks doen, dan gaan we over 20 jaar naar de kloten met z'n allen. Dat je inderdaad ook dingen leest in kranten, waarbij kinderen op school, dat ook wordt verteld, die een soort van anxiety krijgen van we gaan eraan met z'n allen. Dat daar mensen van zeggen, tut. Ja, dat kan ik wel begrijpen.
Zo'n Rutger Bregman,
en dat
die
is heel wat anders dan een klimaatontkenner zijn. Maar dit laat ook wel zien hoe verpest die discussie is. Dat het blijkbaar dat je deze aanloop moet hebben om zoiets.
Ja, en wat ik wilde bereiken.
Nee. Maar als er dus echt een grote urgentie is. Hè, en als we dat
dan
allemaal
moet je hysterisch
onderkennen,
gaan doen.
Nee. Maar dan moet je niet zeggen dat mensen die zeggen dit is urgent, we moeten er nu iets aan doen. En er staat wel degelijk.
Als een soort geacteerd van de 16-jarige die door twee agitproopouders in wordt gezet.
Maar het is een soort van toonkritiek.
Ja, ik vind het
ernstig.
Ja, maar het is toonkritiek. En dat is belangrijk.
Het gaat niet om de inhoud. Wat jullie doen,
nee, dat gaat het ook niet om. Want het punt is Marijn, dat ik dus wil dat het klimaatprobleem. Het klimaatprobleem moet geen emotioneel stokpaardje worden van links, maar moet een breed gedragen probleem worden. En daarom moet het dus ontdaan worden van de extreem linkse gekkies als boegbeeld. Dus daarom moeten al
van
die Greenpeace-lui en al die
meer.
Ik keten mezelf aan boorplatformen vast types, die moeten van die discussie af. Omdat anders gewoon mensen denken, ja, dat klimaatprobleem dat hoort bij extreem links, dat kunnen we negeren.
Je mobiliseert eigenlijk je eigen oppositie. Ja, dat is wat hier. Dus,
jullie zijn zo selectief in je weergave van de werkelijkheid. Ik bedoel, er zijn duizenden wetenschappers bezig met klimaatonderzoek. Die zeggen allemaal, er is echt een enorme urgentie.
Maar niemand
mensen.
Heeft het helemaal
dat is het probleem helemaal niet.
Nee. Jullie zeggen, kijk naar die paar mensen die theater maken. Die zijn zo irrationeel. We kunnen het niet meer over de wetenschap hebben. Maar jullie kiezen er zelf voor om dat enorm uit te vergroten in je columns. He? Dus jullie zijn bezig om een soort van irrationaliteit te genereren rondom dit thema.
Nou, nee. Dat vind ik helemaal niet. Als jij zegt, van het narratief wordt vrij hysterisch, waarbij het, wat ik ook zeg, je eigen tegenstand gaat mobiliseren. Want inderdaad, het lijkt me niet erg handig om een kind van 16 in te zetten voor een VN, een soort voor pathetisch, dramatisch how dare you te laten zeggen. Dat doet
het
discussie.
Dat of het hele idee dat zo'n Rutger Bregman was zeggen, ja, dat is 17
alleen al op focus.
Meter.
Nou ja, over Rutger Bregman, die ook
het zwartste scenario mag presenteren. En dan wordt dezelfde mensen die hij interviewt, die spreken hem tegen. Die zeggen, dit scenario is veel te zwart opgevat. Maar toch krijgt zo'n alle aandacht en alle kranten, alle televisie.
Aandacht, precies.
Ja, maar zeg maar, als er dus gewoon een dreigende situatie is en is urgent en er zijn zwarte scenario's, dan moet je daar toch over hebben? Nou, om daar niet over te hebben is gewoon heel erg irrationeel.
Nee, je moet het er ook over hebben. En niet selectief alleen daar erover hebben. Want dan doe je de wetenschap tekort. Als jij een normaalverdeling hebt en je gaat alleen kijken naar de uiterste 2,5% van de staart van de normaalverdeling en alleen daarop focust, dan moet je niet tegen mensen gaan zeggen, oh ja, nu trek je de wetenschap in de twijfel, omdat we zeggen van, ja, okay, kijk gewoon naar het gemiddelde.
Rutger Bregman heeft een heel boek geschreven. Er staan allerlei verschillende scenario's in. En dan zeg je van, nou, bij het optreden bij De Wereld Draait Door, daar was hij veel te dramatisch.
Ja, ja, denk,
maar dan is het weer die selectie van feiten.
Die hij zelf kiest om te presenteren in zowel zijn filmpje als De Wereld Draait Door. En dus op die manier besluit
er urgentie wat aan. Dat hoort bij elke politiek.
Ja, maar goed, ik denk dat het probleem te urgent is om aan extreem links over te laten.
De ergernis van Diewertje.
Ja, nou, mijn lichte irritatie van de week, waarvan ik, waarover ik van wal wil steken, is eigenlijk het onvermogen wat wij in Nederland hebben om te gaan met conflicten. En dan met name met internationale conflicten. Want wij vinden het in Nederland altijd heel erg fijn als er een good guy en een bad guy is. Waarbij wij zelf natuurlijk de good guy zijn. En natuurlijk voor mensenrechten en de meest fatsoenlijke oplossing altijd aandragen. Dat zie je eigenlijk bij elk conflict terugkomen. Dus ook weer bij het meest recente, ja, meer diplomatieke strubbeling zou ik het eerder noemen. En dat was het besluit van Turkije om zich niet langer te houden aan het deal die is gesloten met de Europese Unie in 2016. Namelijk om een buffer te vormen voor de migratiestromen. Ondanks dat Turkije zelf al 3,5 miljoen vluchtelingen uit Syrië heeft opgenomen. Wat je voornamelijk hier in de discussie ziet, kijk, we zien natuurlijk beelden van vluchtelingen die bij de Griekse grens worden tegengehouden. En ja, moeten we ze binnenlaten of niet? Ja, en de vraag is natuurlijk van, is het wel zo makkelijk? Kan je makkelijk zeggen aan de hand van de vluchtelingen die worden ingezet als middel om daar je morele gelijk uit te halen of te bepalen of je moreel mens bent of niet?
Ik vind tegengehouden worden als het over morele vraagstukken gaat wat anders. Als je kijkt naar de beelden van bootjes die overvaren worden door de kustwacht. Mensen die met stokken echt teruggeslagen worden. Waar met scherp geschoten wordt op de migranten. Dat zijn natuurlijk beelden. Als je daar geen moreel gevoel bij hebt van dit klopt niet. Dan is er denk ik wel iets mis met je. Maar van de andere kant denk ik ook van er zijn zoveel geopolitieke belangen. Dat we daar ook naar moeten kijken. En niet alleen maar op die primaire reactie van oh jee, geweld, bam, nee. Moeten we niet hebben.
Nee, want het meest cynische is natuurlijk, kijk, het besluit van Turkije om die grens dicht te komen is natuurlijk gekomen nadat die 36 soldaten, Turkse soldaten, omkwamen nabij Idlib. En eigenlijk wat Turkije probeert te doen is een westerse interventie natuurlijk ook te forceren. Hè, door te zeggen van als je me niet helpt, nou ja, dan ga je wel de consequenties van het niet interveneren merken. Namelijk de stroom migranten die dit losmaakt. Maar natuurlijk gaan westerse landen dat niet doen, omdat het luchtruim te veel wordt gedomineerd door Rusland. En tegelijkertijd is ook de angst voor het schapen van de president. Want dat is denk ik echt de morele kwestie hier. Is dat het feit dat migranten en vluchtelingen worden ingezet als geopolitiek uitruilmiddel, zou ik maar zeggen. En ik denk dat
dat
het meest cynisch
is. Maar dat
is
toch niet heel nieuw? Dat is de...
Nee, want Turkije heeft het ook wel eerder gedaan. Kijk, die hebben natuurlijk die zelf natuurlijk ook de koning in de proxy, zeker in dit conflict geweest. Hij heeft zelf de grenzen weer aan de andere kant heel erg open gezet. Hè, door bijvoorbeeld ook als doorreispost voor IS-strijders te fungeren. Dus dat is altijd natuurlijk het geval. Maar ik snap wel tegelijkertijd de angst dat als je eenmaal hierin meegaat met deze chantage, dan blijven vluchtelingen een van de kaarten die je op tafel kan leggen binnen dat geopolitieke spel.
Ja, maar dat ik weet niet, ik vind het de hypocrisie van Europa. Hè? Dus als je een Trump hebt en die kinderen opsluit van Mexicaanse migranten en zo, dan, nou ja, dan zijn wij in Europa als eerste erbij om dat te bekritiseren. En we hebben heel erg het idee van Europa als een soort van verlicht bastion. En dan heb je overal in de wereld heb je autoritaire dictators die opkomen. Kijk naar Erdogan, kijk naar Trump. Maar ondertussen is het wel Europa, is eigenlijk de partij die allerlei deals sluit om die vluchtelingen binnen te krijgen. Dus wij zitten zelf in die politiek, wij veroorzaken die politiek. Dus wij betalen landen om die vluchtelingen op te vangen.
Ja, dus ook dus dat Italië, een soort... ook met Libië bijvoorbeeld. Maar ik denk dat precies wat...
Maar waar zit dan het democratisch tekort? Ik bedoel, Erdogan is democratisch verkozen, maar de eurofunctionarissen die mensen die die deal sluiten, die zijn niet verkozen. Dus waar zit dan het democratisch tekort in dit verhaal, volgens jou?
Nou ja, ik heb het niet per se over een democratisch tekort. Ik heb het meer over een moreel tekort of een meer bepaalde vorm van morele hypocrisie.
Ja, maar volgens mij is die deal ook gesloten door de Raad van Regeringsleiders. Dat is gewoon onderhand ook Rutte geweest. Hè. Dus dat zijn wel natuurlijk gewoon de minister-president ja. die namens ons dat soort deals sluit.
Nee, maar de topambtenaren en de commissie en zo. Dat ja, maar is niet helemaal is... verkozen.
Ja, maar de Europese Commissie gaat niet over dit soort deals. Volgens mij was het echt vanuit de Raad van Regeringsleiders. Zeker als het gaat om dat soort deals met derde landen. Maar tegelijkertijd, ik denk wat wel het punt is namelijk, en dat is wel wat Marijn denk ik terecht aanwijst, is dat wij vinden onszelf als Europa heel erg moreel verheven, inderdaad. Maar tegelijkertijd maken wij wel gewoon deals. Want dat is ook gewoon onderdeel van de geopolitieke realiteit. En ik denk dat daar ook gewoon de crux op slaat. Hè. Wij zien onszelf heel graag als de good guys. Maar als je ook gaat kijken inderdaad naar wat voor deals je sluit... En in hoeverre dat houdbaar is. Want feitelijk heeft de EU ook gewoon zelf ook die migranten... als bargaining chip eigenlijk ingezet destijds in 2016.
Ja, tuurlijk. Ja. Maar om nou te stellen dat Europa net zo erg is als Trump... zoals je bij sommige Twitter-commentatoren wel las.
Ja, dat is een beetje heel erg overdreven. Ja.
Maar ja, goed, het is natuurlijk allemaal meteen op de morele noodknop. Meteen helemaal de discussie of naar Hitler of naar Trump trekken. En Trump is natuurlijk ook weer Hitler. Dus
ja, precies. Dat betreft, dus dat moeten we wel een beetje scherp houden.
Meteen doodgekotelen in deze discussie.
Ja. Nou, ik wil nog één ding zeggen. Het staat een beetje los van de specifieke vraagstelling. Maar... dat ik het fascinerend vind dat je aan de ene kant... dus echt een soort van Fort Europa-werkelijkheid hebt. Hè? Dat we dus eigenlijk een heel strikt grensregime hebben. En dat dan aan de andere kant er in Nederland politici zijn... die toch een breed electoraat aanspreken met het idee... dat Europa een pendeldienst heeft ingesteld voor vluchtelingen. Namelijk Baudet. Dus dat vind ik ook fascinerend, zeg maar. Dat die tegenstelling in Europa. Dus dat tegelijkertijd je dus een internationale orde hebt... die sterk let op grenzen. En dat eigenlijk tegelijkertijd verraders zijn... die onze grenzen lijken te ondermijnen. Dat
ja, maar hier ga je wel natuurlijk op twee democratische mogendheden. Want je hebt natuurlijk aan de ene kant natuurlijk de natiestaat. Dat is natuurlijk waar Thierry Baudet heel erg op zit. En je hebt natuurlijk de EU, de Europese Unie. En de consequentie van geen binnengrenzen meer... is het feit dat we een gemeenschappelijke buitengrens hebben... die bewaakt moet worden. En dat zag je ook heel goed hoe moeilijk dat is... om daar voor sommige landen... want in Nederland, ja, wij hebben niet echt een grens. Wij zijn niet zoals Italië, we hebben geen Lampedusa. Dat zag je destijds onder Berlusconi al. Dat uit Libië de eerste vluchtelingenstromen opkwamen. Toen had Berlusconi ook gevraagd aan de EU... waaronder ook aan Nederland. Goh, zijn jullie bereid om via Frontex een fregat in te zetten om in ieder geval de wateren te monitoren? Nee, die middelen hebben we allemaal niet. Nou, toen heeft Berlusconi gezegd, nou, dan zet ik de grens open. Eigenlijk ook een beetje, ook als bargaining.
Ook een Erdogan-truc.
Nou, dan zet ik gewoon de grens open, want hij zei terecht ook, ja, er zitten ook veel Algerijnen bij, die willen toch niet in Italië blijven. Ja, toen werd Frankrijk ineens wakker en toen was ineens de Raad van Regeringsleiders in no time bijeen, omdat het dan echt raakt aan de natiestaat en dus ook aan die nationale belangen. En ik denk dat die wrijving ook inderdaad, van het feit dat je een gemeenschappelijk probleem hebt, wat gewoon de consequentie is van het verdrag van Maastricht, eigenlijk uit 92, dat het anno 2020 we nog steeds niet echt durven te leven met die consequenties. Ja, en nog steeds een natiestaat ding van maken. Terwijl dat eigenlijk, ja, de juridische maar ook politieke realiteit is daar al lang al niet meer naar.
Ja, en dus de moedwillige verwarring van dat begrip van de harde Europese buitengrens met de zachte nationale grens. Dat is inderdaad een trucje wat de Baudet-achtige types van Europa. Er zijn natuurlijk in elk land dit soort bewegingen. Die maken dus bewust gebruik van die verwarring. En het gewone electoraat heeft daar maar een onderscheid in te maken. En dat lukt kennelijk dus niet altijd.
Al hebben traditionele politici zoals Rutte dat ook altijd gedaan. Hè? Want dat zag je heel vaak als bijvoorbeeld er iets geregeld was in Brussel. Dan was dat dankzij, nou ja, de afgelopen 10 jaar dankzij Rutte. Mm-hmm. En als hij zelf had ingestemd met iets wat niet zo lekker viel bij de achterban. Ja, mijn handen zijn gebonden, het moet van Brussel. Dus dat is eigenlijk ook wel een beetje waardoor je het ook niet kwalijk kan nemen dat iemand zoals Baudet of andere eurokritische mensen gewoon kapitaliseren op die onvrede. Want ja, die heb je zelf ook als establishment eigenlijk ook wel een beetje zitten voeden. Om het ook gewoon als heel dankbare blame avoidance te gebruiken. Van nee, het ligt niet aan mij. Ik heb niet mijn hand overspeeld met de deal. Maar ja.
De ergernis van Marijn.
Ja, waar ik mij enigszins aan irriteerde deze week, of misschien waar ik enigszins vermoeid van raakte, is die discussie over de linkse fusiepartij. Er stond een opiniestuk in NRC en later kwam Bert Wagendorp er ook mee, dat PvdA en GroenLinks moeten fuseren om weer een machtspartij te worden. De macht ligt voor het grijpen, al dus Wagendorp. En dat komt elk jaar terug en er gebeurt eigenlijk nooit iets in die richting. En ik denk, ja, het hele probleem is dat je überhaupt al als links denkt van, we moeten eerst de macht hebben en dan komen de ideeën later wel. Hè, dan gaan we later wel praten over de praktische invulling. Dat betekent dus dat je niet heel erg duidelijk hebt wat nou precies je ideeën zijn. En daar schort het wat mij betreft aan bij die linkse partijen. Van, ga nou eerst eens ontwikkelen wat jouw eigen visie is. Want je bent geen machtspartij. Want de machtspartij, dat is de status quo. Dat is behoud van het bestaande. En je moet juist een alternatief bieden.
Ja, op zich kan ik dat ook wel ergens bij voorstellen. Ook als je kijkt naar de aankondiging van Asscher, die dan samen met Jesse Klaver had aangekondigd om een soort van duo minister-president op die manier als duo-lijsttrekker de verkiezingen in te gaan. Ik denk, als je gewoon ook kijkt naar het stemgedrag van mensen, dan zie je ook dat het aandeel mensen wat links stemt en het aandeel mensen wat rechts stemt, dat verschilt niet zoveel in Nederland. Hè. Het is veel meer dat we een beetje binnen partijen hoppen. En ik denk dat als jij dus inderdaad als linkse partij verschil wil maken, dat je eerst gewoon je eigen ideeën en jezelf zal moeten onderscheiden binnen je eigen blok, denk ik ook. En dus ook zeker die ideeënontwikkeling moet doormaken. Als je op basis daarvan de verkiezing ingaat, zo'n coalitie kan je ook bijvoorbeeld na de verkiezingen bijvoorbeeld met elkaar doen op basis van het partijprogramma. Dus ik zie ook niet zozeer de meerwaarde ervan in. Ik denk dat het eigenlijk inderdaad eigenlijk ook een beetje andersom denken is. Van laten we eerst gewoon maar gaan clusteren met elkaar en gaan we daar wel kijken wat voor akkoord er uitkomt. Terwijl ik denk van, nou, als je eerst gewoon heldere ideeën hebt, een helder partijprogramma, dan kan je altijd dan nog tijdens de formatie over soebatten hoe je dat in gaat vullen.
Ja, en ik denk ook niet dat het probleem is dat er verschillende partijen zijn. Ik denk dat er voornamelijk een armoede, ideeënarmoede is ook op mainstream links. Kijk, dat je gewoon één grote centrum-linkse partij hebt en daarna nog een klein partijtje voor de mensen die het wat groener willen en een klein partijtje voor de mensen die wie het allemaal nog niet hard marxistisch genoeg is. Dat lijkt me een heel gezonde toestand. Maar het is denk ik voornamelijk de armoede van de PvdA, dat zij gewoon niet meer de aantallen kunnen halen die ze vroeger haalden. En dat ze dus daarom nu zeggen van, hey, laten we gezellig viseren en de macht grijpen. Terwijl dat helemaal geen oplossing is voor de problemen die er bij de PvdA spelen. En het gebrek aan een goed verhaal wat daar heerst. Dus ik denk eigenlijk dat de bal ook helemaal niet ligt bij Klaver en dat hij niks te winnen heeft met de fusie, ook bij de SP niet. Maar dat voornamelijk Lodewijk Asscher moet gaan herbronnen, om maar even een goede oude PvdA-term erin te gooien.
Een christendemocratische term.
Is dat een christendemocratische term? Oké, ja, ik heb er niet voor doorgeleerd.
Ja, klassiekers.
Het CDA heeft trouwens wel herbrond met het zij-aan-zij-visiedocument, maar dat is vooral heel vaag. Dus,
het stembusakkoord kan ik me op zich wel in vinden. Hè? Dus dat de partijen zeggen van, we houden elkaar vast tijdens de kiezingen. Dus het probleem, volgens mij in ieder geval, van die linkse partijen was, links is een minderheid in het land geworden. Als je dan wil regeren, dan ga je als enige linkse partij met een centrum-rechtsblok regeren. En dat betekent dus dat je gewoon heel veel in de uitverkoop moet doen en dat je dan zeg maar een klein beetje een sociale correctie hier en daar kan toepassen. Maar dat is het dan ook. En dan aan het einde van die regeringsperiode zijn al je kiezers boos omdat je veel te weinig hebt geboden. He, dus dat is het klassieke verhaal van de PvdA de afgelopen 20 jaar, zeg maar. En dus dat ze elkaar vasthouden en zeggen van, nou ja, wij gaan proberen als één blok in een regering te komen om daar daadwerkelijk onze stempel op te drukken, dat juich ik dan toe. Maar dan moet je wel heel goed in gedachten hebben wat nou eigenlijk je stempel is. Wat zijn je rode lijnen? Tot welk punt ben je eigenlijk bereid om je idealen weg te geven?
Maar als jij morgen de baas zou zijn van de PvdA, wat zou je dan aan rode lijnen uitzetten? En als grote ideeën presenteren?
Nou ja, ik denk zelf dat een van de grote problemen die we nu hebben is de totale onderwaardering van de publieke sector. Hè, dus dat de afgelopen, sinds de jaren 80 eigenlijk, is de publieke sector geworden, steeds meer gezien als een last. In plaats van als een soort van, toch wel een drager van de Nederlandse samenleving. En je ziet dat dat overal nu knarst en piept. Onderwijzers gaan de straat op. De politie gaat de straat op. Je hebt gewoon heel veel delen van de publieke sector waar heel veel onvrede heerst. En de publieke sector is denk ik ook een belangrijke morele drager van de samenleving. Het is een plek waar veel van de normen en waarden worden gereproduceerd. Denk aan het onderwijs. En als je dat dus straal negeert voor een hele lange periode, ja, dan krijg je gewoon een samenleving zonder anker. En ik denk dat de PvdA kan daar een vrij centrum links geluid op laten weer klinken. En ik denk dat daar wel breed interesse voor is. Maar het probleem met de PvdA is, dat ze sinds die dramatische verkiezingslaag die ze hadden, dat ze niet echt, ze zijn er nog niet echt uit of ze nou echt een breuk willen maken met het beleid wat ze eerst hadden. Mm-hmm. Dus ze doen ook heel weinig aan ideeënontwikkeling.
Ja, op zich, het probleem wat je nu op links ziet, ik denk dat rechts zich aan de andere kant ook niet altijd te veel rijk moet rekenen. Hè? Want heel vaak wordt nu ook dit wat bijna jaarlijks terugkomt, hè, die linkse fusie, ja of de nee. Tegelijkertijd zie je op rechts juist weer dat de VVD probeerde eerst bijvoorbeeld een beetje PVV-light te zijn. En nu een beetje voren, maar dan zonder de knorrenrandjes. Maar ondertussen, dat begint steeds meer, dat beweegt juist steeds meer naar elkaar toe. Waardoor denk ik voor de rechtse kiezer eerder een kwestie is van ja. Bij links kan je in ieder geval nog kiezen van nou met een groen randje eraan of niet. Maar bij rechts is het gewoon een beetje allemaal steeds meer hetzelfde. Ja, of je moet echt richting de christenvrienden van de SGP willen bewegen. Dus ik denk dat daar ook nog wel het een en ander naar voren is gekomen tijdens de komende verkiezingen. En ik denk dat die ideeënarmoede ook. En ik denk dat die rol ook van de publieke sector. Hè, want de kok met afschudden van de ideologische veren natuurlijk. Het was iets wat vanaf jaren 90 niet alleen in Nederland, maar eigenlijk gewoon in heel Europa een beetje opkwam, waarmee het gewoon een beetje de status quo was. Waarvan we ons nu eigenlijk precies afvragen, zowel links of rechts, van ja, was dat allemaal wel een goed idee? Hè, bijvoorbeeld, voor rechts is er dan die gigantische verbouwing van de nationale politie, wat niet heeft opgebracht wat men hoopte. De gigantische bezuiniging op de rechtsstaat, terwijl dat voor rechtse mensen toch wel een belangrijk dingetje is. Dus ook daar zie je dat vraagstuk rondom de publieke sector en hoe daarmee om te gaan. En ik vraag me eigenlijk af of zowel aan de linker als aan de rechterkant er genoeg oog is voor deze situatie en mensen het aandurven om dat ook als inzet van de verkiezingen te maken. En ik vrees het niet.
Nee, en ik denk ook dat het gesprek te veel gaat over dingen waar niks op te winnen valt. Dus over zo'n migratiestroom die, zoals je al eerder aangaf, al best wel ingedampt is. Allemaal heel vaag gebazel over culturele waarden en Nederlanderschap. Terwijl ik toch denk van ja, een Fries en een Limburger liggen cultureel ook mijlenver uit elkaar. En dat stelt niemand ter discussie, maar de islam is ineens een probleem. En ik denk dat het heel moeilijk gaat worden, maar wel belangrijk ook om dus weer dat gesprek terug te krijgen over wat voor Nederland willen we en welke rol speelt de publieke sector erin. En dat er dus inderdaad weer wat een heftiger debat moet worden gevoerd over hoe groot moet de staat zijn. In plaats van inderdaad de staat is een last en get the government off our backs, om maar een of andere neoliberale klassieker erin te gooien. Maar denk je dat het in het huidige leiderschap van de PvdA dat er iemand zit die dat gesprek zo kan draaien richting die kant op? Of een andere linkse partij?
Nou, er vindt al een draai plaats die kant op. Alleen die draai die wordt niet heel erg expliciet gemaakt. Dus je ziet dat bijvoorbeeld de PvdA was in haar derde wegperiode onder Kok. Werd ze opeens voorstander van vrijhandel en internationale deregulering en dat soort dingen. En was dus ook een voorstander van het CETA-akkoord met Canada, het vrijhandelsakkoord. Daar zijn ze nu opeens op gedraaid. En er stonden allerlei.
Maar is dat opportunisme of echt een ideologische verandering?
Nou ja, het is onduidelijk of dat een ideologische verandering is, want er wordt niet verteld waarom er is gedraaid.
Nou, ja, ja, ja.
Dus dat is iets heel erg eigens aan de PvdA op dit moment. Vroeger werd over elke kleine wijziging werd wel weer een rapport geproduceerd. En stond de PvdA daar bekend om. En nu is het gewoon totale afwezigheid van uitleg over waar de partij nu staat. En dat vind ik heel raar.
Dit was weer een aflevering van De Beste Stuurlui. Een opiniepodcast van BNR. Alle afleveringen zijn terug te luisteren op bnr.nl/podcasts, iTunes en Spotify. En hou je roer recht.
Heb je nog zin in nog een podcast?
Dan wil je misschien nog een podcast.
Ik ben Van den Burg en ik maak met mijn grote vriend Herbert Blankenstein, de technoloog.
Aan de overkant
maak ik de podcast over technologie en impact van technologie op onze samenleving.
Dat zou je dus ook interessant kunnen vinden.
Je vindt de technoloog op bnr.nl/podcast/de-technoloog en op alle andere bekende podcastplatforms.